Het laatste rondje is gegeven. Vanaf nu schenken we hier enkel niet geestverruimde drank. De menukaart krijg je later nog voorgeschoteld. Welkom in mijn saloon, waar we samen het taboe rond het alcoholgebruik of het misbruik doorbreken. Want maken we ons allemaal niet een beetje schuldig aan een pintje, een cavaatje of een rozeetje? Ben je klaar om mee in dit nuchtere verhaal te stappen dankzij moedige getuigenissen, tips en tricks en raad van professionele hulpverleners? Hier hoef je geen alcoholieker te zijn om in het Stopcast-programma te stappen. Dus, schrap de roze olifantjes voor je ogen en wimpel de rode vlaggetjes rond je oren. Met andere woorden, zeg eens A. Alcohol, alarm. Alcohol en hulp aan huis. En ho, voordat je denkt, dat heb ik niet nodig, ga ik even inzoomen wat voor soort drinker dat jij zij of iemand bij u in de buurt. En dan stel ik direct de vraag, zit jij eigenlijk feitelijk een amateurdrinker of zit jij een pro? En daar bedoel ik eigenlijk mee, zit jij iemand die graag drinkt en die gewoon kan genieten en die daar verstandig mee kan omgaan? Of zit jij in dit geval, en dat klinkt al een beetje negatiever, een pro? In dit geval, negatieve connotatie, moet jij dringend op pensioen? Of moet jij er gewoon een blok op leggen omdat je ziek bent? En omdat ziek zijn, daar kom ik zo dadelijk nog op terug. Maar dat betekent, als jij een pro-drinker bent, dat je dringend hulp nodig hebt. Dus vandaag, voor wie acuut hulp kan gebruiken, blijven luisteren. Maar nu ga ik eerst even inzoomen op de verschillende soorten, en ik noem het eigenlijk ook wel wat fases, van alcoholisme dat er bestaan. En je gaat er sowieso een paar van herkennen, en is het niet bij jezelf, is het wel bij iemand uit je omgeving. De eerste soort die dat er is, en dat is het overmatig drinken. Ja, meestal gaat dat gepaard met omstandigheden, je gaat uit, of je hebt ruzie met je partner, of de ruzie ontstaat omdat je die avond samen te veel gedronken hebt, op café, op restaurant, of onder vrienden naar huis gaan, bekennen het misschien allemaal wel. Maar dat is zo'n soort drinken, zo is een avondje rustig doorzakken en weten van, ay shit, ik heb gisteren te veel gedronken, dit was echt niet goed van mij. En dikwijls dooft dat overmatig drinken ook wel vanzelf weer uit, omdat je daar de nadelen van ondervindt. Nu, dat kan ook eenmalig voorkomen, zo is doorzakken. Hè. Het situationeel riskant gebruik noemen ze het dan wel. Bijvoorbeeld toch dronken in de auto stappen, je sleutels niet willen afgeven. Of gevaarlijke machines bedienen terwijl je onder invloed bent. Allemaal heel fout, we weten dat, maar dat hoort nog tot de categorie overmatig drinken. Nu, de volgende fase, en je zou denken, die komt misschien wel later, maar die is er al vrij snel. Dus de vraag is ook, waar ligt die grens? Dat is wel interessant om nu te luisteren, om voor u die grens te bepalen. De volgende fase of soort is het alcoholmisbruik. En dat is wanneer het overmatig drinken overgaat, dus evolueert wanneer uw lichaam psychische of sociale problemen ontstaan door dat drinken. Maar je blijft toch verder drinken. Meestal is dat een reactie op problemen? En je drinkt dan om te ontsnappen aan die problemen of spanningen. En op den duur wordt dat een patroon, waar ik het in de vorige podcast ook over had. En dan wordt er voortdurend gegrepen naar die alcohol als zo'n oplossingsstrategie of als zelfmedicatie eigenlijk. Bijvoorbeeld het enige middel om te ontspannen. Hè? Of zeggen van, vandaag heb ik dat wel verdiend. En oh, ze biedt naar huis en vandaag heb ik dat verdiend, want ik heb dat en dat gedaan. Om de avond te beginnen, of te aperitieven, je kent mijn verhaal. En dan krijgt je een alcohol een vaste functie in iemand zijn leven. En dat is eigenlijk een cirkeltje waar je in zit. Hè? Je ziet zo'n cirkeltje boven je kop. En als dat cirkeltje blijft draaien, op een duur wordt dat een vicieuze cirkel. En dan gaat hij kantelen en dan valt hij om. En dan zit je eigenlijk fout bezig. En dikwijls komen er ook hier in deze fase al opmerkingen vanuit de omgeving van dat, op dat drinkpatroon. En meestal, het straffe van heel het verhaal is, wordt dan als reactie daarop, ja, wordt dat dan ook nog weggedronken. Dus dat is niet oké. Dus dat is die tweede vorm. Nu, de derde, dat is eigenlijk een trend van de laatste jaren. Dat is heel fout. Ja, ook in het drinken zijn er trends. Dat is het binge drinken. We hebben er allemaal wel van gehoord. Dat is op een hele korte tijd heel veel alcohol drinken. Wat is nu, en even stel de vraag misschien, wat is veel? Ja. Voor mannen is dat, zit dat rond de 6 glazen op 2 uur tijd. En voor vrouwen is dat toch minstens 5 glazen op 2 uur tijd. En daar zitten snel al, stel je voor, je zit op café, er wordt een rondje gegeven, gaat soms vrij snel. Dat hangt natuurlijk ook van je gezelschap af. Maar daar zit eigenlijk al snel aan. En ja, dat binge, dat betekent braspartij in het Engels. En dat is het uiteindelijk ook, hè. En vaak is dat zo, ik heb een hele week niks gedronken, dus nu vliegen we er eens stevig in. En dan wordt er gulzig gedronken tijdens het weekend. Je wilt dan niet altijd zoveel drinken, maar toch gebeurt dat telkens opnieuw. En hier moet ik ook wel even met de vinger wijzen, als ik dat mag. Er zijn dus best wel wat risico's aan dat binge-drinken verbonden. Er is een zeer verhoogde kans op blackouts en ook op een alcoholvergiftiging. En ook zelfs schade aan bepaalde organen, zoals bijvoorbeeld hart, de hersenen en de nieren. Het is zo dat binge-drinken 5 keer tot 6 keer meer kans heeft op een hartinfarct. Dus dat is toch niet niks. Dat binge-drinken, dat komt heel veel voor en dat vind ik toch een beetje verontrustend bij jongeren. En die gaan heel vaak pre-drinken. Ik heb laatst echt nog zo'n verhaal gehoord. Dan zei die dame tegen mij... Ja, mijn dochter die doet dat ook. Dan voordat die weggaat, dan komt hij met de vriendinnen hier thuis bij ons bijeen. En dan gaan wij die daarna afzetten waar ze moeten zijn. Die zijn een jaar of 18, 19. En zegt, ja, nu overlaatst viel mij dat op. Die hadden allemaal, die 5 grieten hier in mijn huis, die hadden allemaal een fles wijn bij. Maar voordat die vertrekken, hebben die dus allemaal al een fles wijn gedronken. En dan moeten die nog op stap. Dus die dame zei, ja... De vorige keer dacht ik, dit gaat er echt over. Weet je wat, ik kan ook mee van die wijn drinken. En mijn man ook, dan moeten wij subiet die niet meer wegdoen en hebben een excuus om niet meer te rijden. En eerst dacht ik, oh, is keigoed gevonden. Maar daarna dacht ik, ja, dat is het ook niet. Hè. De ene drankprobleem werkt het andere in de hand. We gaan gewoon even gezellig meedrinken. Maar om te zeggen, dat is echt wel een trend. En dat is ook heel gevaarlijk, want je hebt dat binge drinken... En waar is dan weer de grens? En niet tot de volgende fase, maar daar zit nog een heel klein soort of fase tussen. En dat is het coma drinken. Soms kun je met dat binge drinken zo ver gaan dat je het niet meer weet dat je eigen gewoon in coma zuipt, om het zomaar te zeggen. En ja, hier komen we dan aan de laatste fase. En dat is wanneer je geestelijk en of lichamelijk afhankelijk bent van een alcohol. De alcoholafhankelijkheid. Ja. En dat belangrijkste kenmerk, ja, dat is niet meer kunnen functioneren zonder die alcohol. Het is geen vrijheid niet meer om te drinken. Daarmee noem ik dat de proost. Je moet gaan werken, je moet drinken, het moet. En daarom spreekt men dus ook van een verslaving. Er komt heel veel lichamelijke afhankelijkheid voor. En je ziet dat ook als mensen willen afkicken of er brusk mee stoppen. Het zweten, het bibberen, misselijkheid, onrust, angst. Zelfs depressie, beestjes zien. Ik heb het gelukkig nooit niet meegemaakt, zover. Maar een paar kenmerken wil ik het ook nog wel meegeven. Dat is bijvoorbeeld, hoe weet je dat, of dat je dat zelf hebt... of iemand uit uw omgeving, dat is steeds meer moeten drinken om datzelfde effect te bereiken. Dan spreken we eigenlijk al toch van een verslaving. Dat noemen we ook wel de alcoholtolerantie. Controleverlies, dat is ook een kenmerk. Meer en langer drinken dan de bedoeling was. Ondanks dat je je eigen 1000 keer hebt voorgenomen, nu ga ik dat niet meer doen. En ook dat resulteert weer in vaak blackouts en geheugensteurnissen. Hè. En... Hoe vaak hebben we al gezegd, ik stop ermee. En ja, vaak herhaalde mislukte pogingen, maar ik wil het toch meegeven, dat herval, dat hoort bij het genezingsproces. En nu zeg ik genezingsproces, waarom? Ja, ik zei het al, het is een beetje een ziekte, maar vanaf dat je het kunt benaderen, dat alcoholverslaving een ziekte is, kan je het ook genezen. Hetzelfde, ik hoorde dat vaak met mijn burn-out, of ik las dat ook. Oh, ik wou dat ik een been gebroken had, dan doe er een gips aan. En dan begrijpen de mensen daar rondom mij ook, ah ja, voilà, die heeft dat. Of ik heb een valling, ik pak een hoestsiroop. Dan gaat het naar een dokter en dan doet hij er iets aan. En zo is hij eigenlijk ook met die alcoholverslaving. Van zodra dat je die klik kunt maken en je weet dat dat een ziekte is... dan ga je kunnen genezen. Nu, nog een van de kenmerken dat ik wil meegeven, is dat bijvoorbeeld verwaarlozing van die activiteiten, bijvoorbeeld je hobby's niet meer uitoefenen, die een drankje meer gaan afstemmen van waar kan ik drank vinden om me plaatsen gaan opzoeken en daardoor niet alleen hobby's, maar ook uw werk verwaarlozen. Dus uiteindelijk komt erop neer, geen plezier er niet meer aan beleven. En dan is het echt tijd om er iets aan te doen, want dan is het niet 5 voor 12, maar is het al eigenlijk 5 na 12. Maar het is nooit te laat, nee. En je kunt zeggen, ja, hulp laten opnemen, ik zie dat niet zitten, gedwongen, dat is al een heel verre stap. Voor sommige mensen zal dat zeker nodig zijn en zeker de enige hulp zijn. Vrijwillige opname is er ook. Je hebt de AA, maar, en nu ben ik er met het fantastische nieuws, er is ook zoiets, en dan moet je helemaal nog niet uit die anonimiteit reden, als hulp aan huis. En ik neem u even mee, want ik heb hier iemand bij mij die er alles over gaat vertellen. Oké, welkom en in mijn saloon. En we gaan onmiddellijk met de deur in huis vallen, want de meeste van onze klachten in Vlaanderen is namelijk depressie, angst en problemen met alcoholmisbruik. Ja, dat is natuurlijk niet niks. Dat is een heel lijstje vol. En ik heb hier bij mij daarvoor Cato de Ridder, niet zomaar iemand, de psycholoog bij het Mobiel Crisisteam. En ik ga het daar onmiddellijk zelf vragen. Hè. Het Mobiel Crisisteam. Wie zijn jullie? Wat doen jullie? En hoe kunnen jullie hulp bieden?
Ja, dankjewel voor de mooie introductie.
Graag gedaan.
Ik kom inderdaad van het Mobiel Crisisteam Emergo. Er zijn meerdere mobiele crisisteams in Vlaanderen. Nu, wie zijn wij? Ja, wij zijn een mobiel crisisteam. Wij gaan bij de mensen aan huis, mobiel dus. En wij gaan mensen helpen die in een psychische crisis zitten, noemen wij dat dan. Hè. Dat zijn mensen die het psychisch moeilijk hebben. Bijvoorbeeld het niet meer kunnen functioneren. Of zoals gezegd, depressie, angst, alcohol, stop zien we ook vaak. Dus wij gaan proberen eigenlijk bij de mensen aan huis, vooral hun terug daar in hun kracht te zetten, samen met de omgeving, echt in hun eigen thuisomgeving. Daar,
Ik denk dat dat wel een hele interessante is, want voor veel mensen is dat natuurlijk de drempel heel groot. Hè, bijvoorbeeld naar een AA of een opname. Mm-hmm. Als je al bij de mensen thuiskomt, voelen ze hun toch al meer op hun gemak. Zo ja. Uit de anonieme stappen is nog een hele grote stap. Maar ik hoor ook alcoholverslaving. Hoe ver gaat dat? Want we hebben verschillende gradaties erin en soorten erin. Helpen jullie ook bijvoorbeeld mensen die binge drinken en die vinden dat zich daar een probleem in stelt? Of?
Ja, ik denk dat wij iedereen die gemotiveerd is om thuis te stoppen, hè, dat we die zeker gaan proberen te helpen in de mate van het mogelijke. Nu, bij sommige alcoholverslavingen is er zoveel alcohol aanwezig dat het ook wel gevaarlijk kan zijn om thuis te stoppen. Bijvoorbeeld dat mensen dan een epileptisch insult zouden doen. Ja. En dan raden we wel aan om richting opname te gaan. Daar is het dan gewoon veiliger op die moment voor die persoon.
Maar motivatie is natuurlijk de grootste uitdaging.
Motivatie is
nodig.
Een groot woord daar.
Ja, een groot woord inderdaad. Ja. Je moet het zelf ook willen, want ik merk ook wel aan de reacties dat ik krijg, die komen binnen via de Facebookpagina, dat dikwijls in jullie geval ook iemand die echt heel ver zit, niet de moed heeft of de kracht of nog niet de motivatie, maar dat de omgeving wel aan de alarmbel trekt en misschien jullie contacteert. Maar misschien dan met jullie hulp, dat die motivatie er dan wel komt. Hè. Maar dat kan dus ook, hè, de omgeving zelf kan ook met jullie contact opnemen.
Ja. Nu, contact met ons wordt altijd opgenomen via de huisarts.
Ah, dat, via de huisarts.
Maar de omgeving kan wel steeds de huisarts contacteren om te zeggen dat ze bezorgd zijn om die persoon. En dan kan de huisarts die persoon bij ons aanmelden. Dan gaan wij eens langs om te kijken inderdaad hoe het staat met de motivatie, hoe erg het is. En dan gaan we samen met de omgeving en vooral samen met de persoon kijken of dat mogelijk is, hè, om het te proberen thuis.
Ja, en als die huisarts daar nu, dat is misschien een moeilijke vraag, als die huisarts er nu niet mee akkoord gaat, zijn er dan nog andere oplossingen?
Ik denk, dat komt nu niet veel voor.
Ja, maar het is omdat ik nu een specifiek verhaal in mijn hoofd heb, dat ik ondertussen al als feedback heb gekregen. En ja, de persoon wil het ook, de omgeving wil het ook, maar de huisarts gaat eerder voor een opname. Ja. Maar dat ziet dan de persoon, de betrokkenen, zelf niet zitten. Mm-hmm. Ja, dan wordt dat wel een moeilijk verhaal om in die zorg te stappen met thuishulp, denk ik.
Ja, dat is zeker een brug, hè, dat de huisarts daar toch inderdaad nog tussen moet komen. Ik denk ook wel in het specifieke voorbeeld, hè, dat we geprobeerd hebben van onze arts, die ook de huisarts dan eens heeft proberen te contacteren. Dus dat we daar zelf dan wat outreachend gaan werken, hè, om toch te horen waarom dat de huisarts er niet mee op stapt. En misschien dat dat dan ook wel geldige redenen zijn dat we daarmee over kunnen nadenken. Of dat er nog andere hulp kan zijn dan wij als de huisarts dan niet ziet zitten. Maar ik denk als de omgeving en de persoon zelf daar echt achter staat, dat je ook wel een second opinion aan een andere huisarts bijvoorbeeld kunt vragen.
Absoluut, ja. Ja, en ik zei het al, de omgeving, hè, want dat is voor de omgeving ook zeker niet makkelijk, ook familiale crisissen. Mm-hmm. Bieden jullie daar ook hulp in? Want ik zag bijvoorbeeld op jullie site, denk ik, dat jullie familiewerking op poten hebben gezet. Hoe werkt dat dan precies?
Ja. Dus als wij bij de mensen aan huis gaan, dat is natuurlijk thuis, daar is vaak de omgeving aanwezig, dus dan betrekken we die wel een stukje in dat proces. Nu, als de omgeving op zich, apart van de persoon, nog hulp nodig heeft, dan bestaat er in Duffel inderdaad ook wel wat werking die dan voor lotgenoten contact, dus omgeving van iemand met een alcoholverslaving. Dus dat kan in Duffel ook altijd terecht.
Super, super. Mm-hmm. Ja, want jij bent nu van een eigen werkingsgebied, mm-hmm. zoals jullie dat noemen. Dat is de zone...
Emergo, dat is dus, het is Mechelen, Duffel, Lier. Okay. Maar wij strekken dus van dat is onze centrale uitgangspunt, Duffel. En wij gaan tot richting Antwerpen, Hemiksem, Aartselaar. En dan de andere kant, Nijlen, Heijs op den Berg. Dus dat is wel een vrij groot gebied. Moest je daar niet binnenvallen, dan... kun je altijd terecht bij een ander mobiel crisisteam. Ik denk dat bijna in heel Vlaanderen nu al gedekt wordt door een mobiel crisisteam.
Ja,
dus.
Ja, over dekken gesproken. Welke kosten zijn daaraan verbonden? Zijn de kosten gedekt?
Ja, een hele goede vraag. Hè. Ik denk dat we proberen heel laagdrempelig te werken. Dus onze werking is helemaal gratis. Wij gaan ook soms meerdere keren per week bij de mensen langs, maar het is allemaal gratis. Ook onze arts gaat gratis bij de mensen aan huis langs. Net om het allemaal zo laagdrempelig mogelijk te maken, hè, dat de zorg gemakkelijk is voor de mensen. Ja.
Maar je zegt aan huis, komt er dan... Dus een psycholoog komt aan de ene kant, of hoe moet ik dat zien? Dus er komt een dokter?
Ja, wij zijn een team van allemaal verschillende... achtergronden. Hè. We hebben verpleegkundigen, psychologen, maatschappelijk werkers, van alles en nog wat eigenlijk. Mm. En dat zijn de mobiel medewerkers, die gaan dus aan huis. En daarnaast hebben we dan ook nog twee psychiaters verbonden aan ons team, die dan ook aan huis kunnen gaan bij de mensen. Dus ja.
Ja, dat is wel interessant. Mm-hmm. Hè? Dus dan bepalen jullie eigenlijk welke noden dat er zijn en aan de hand daarvan worden die collega's van jou ingezet.
Ja, ik denk dat iedere collega zo zijn sterktes en zijn zwaktes heeft. Dus... En dus dan gaan we op basis daarvan inderdaad kijken wie dat er het beste bij past. Maar ik denk, ook de arts bijvoorbeeld, dat wordt ook gekeken in het team. Van, is er medicatieondersteuning nodig? Hè? In het geval bijvoorbeeld bij alcoholstop is er vaak een beetje ondersteuning nodig. Zoals je al eens in je vorige podcast hebt gezegd, voor bijvoorbeeld van vitamine of echt bij het zware drinken dat je moet stoppen, dat je een beetje valium afbouwt. Hè. Dus dan is er een arts inderdaad dringend nodig.
Ja, dat is wel interessant. Ja, want zo ineens stoppen is niet gezond. Wordt ook iedereen aan een alcoholtest onderworpen?
Als het hoofddoel van de begeleiding inderdaad is, van... stoppen met alcohol, dan gaan we wel vragen aan de personen om elke keer op het begin van het gesprek eventjes te blazen, dat we zeker zijn. Want we weten allemaal, het is niet fijn om te hervallen, dan gaan we dat misschien verbergen. Maar we zijn er juist om te helpen. Dat het goed is dat we daar gewoon transparant kunnen zien van het is toch even terug niet gelukt.
Nee, oké. Mm-hmm. En jullie komen dus aan huis, dat is een mobiele crisisteam, vooral niet... alcohol, relationele crisis, het is al moeilijk om uit te spreken, laat staan om ze op te lossen soms, suïcidale. En ook individuele begeleiding, als ze liever zeggen de omgeving is daar niet bij, kan ook perfect. Ja. En dat is een traject van 6 weken wat jullie doorlopen. En wat gebeurt er daarna? Want ik neem aan dat er soms ook nog opvolging nodig is.
Ja, zeker en vast. Hè. Wij zeggen altijd, wij komen bij de mensen aan huis... waar het echt op dat moment heel moeilijk gaat. Het functioneren loopt niet meer, het is echt in de crisis. Dan proberen wij het stukje de topje van het ijsberg eraf te nemen. En als de mensen dan wat meer ruimte hebben, na die 6 weken proberen we altijd Of door te verwijzen naar langdurige hulp, bijvoorbeeld naar psychologen, therapeuten, die dan verder kunnen opvolgen. Bij mensen waar we zien van oké, het lukt ons toch niet om het thuis te doen, dan gaan we toch richting opname. Maar dat proberen we wel te voorkomen. Hè. Dus ja, verdere langdurige opvolging, een coach, een therapeut, een psycholoog, bijvoorbeeld AA. Dus allerlei instanties eigenlijk.
Soms is het ook de combinatie van hè, hulp aan huis met de AA erbij, eventueel nog naar een therapeut gaan of zo.
Ja, idealiter zouden bijvoorbeeld, nu natuurlijk zit je daarmee wachtlijsten, maar idealiter zou bijvoorbeeld de therapeut of de psycholoog al opgestart zijn als wij vertrekken. Hè, dat je daar niet te veel een lege periode hebt.
Ja. Over wachtlijsten gesproken, hebben jullie wachtlijsten?
Nee.
Dat is al, denk ik, een opluchting bij velen om te horen. Hè? Want in de zorg is het niet zo evident, eender welke zorg.
Nee, dat is een frustrerend gegeven op dit moment hè, in de zorg, de grote wachtlijsten. Nee, bij ons er wordt aangemeld en wij proberen zeker binnen de week iemand te gaan langs te sturen en dan kijken hoe dat verder loopt. Ja,
dat is zeer fijn om te horen. En stel, ik hoor de podcast hier, ik wil aan de slag. Of ik heb iemand in mijn omgeving die ik echt wil helpen. Zij vinden jullie contactgegevens online, neem ik aan. Maar ze nemen dan eerst contact op met de dokter.
Ja. Dus de huisarts die kan dan mee inschatten inderdaad of dat wij de gepaste zorg zijn. Die gaat dan de aanmelding doen. Gaan we daar ook al eens over nadenken? En dan kan
het is de huisarts die de aanmelding doet. Ja. Dus daar moet zelf niemand stappen voor ondernemen.
Nee, inderdaad. Dus als je zegt van een mobiel crisisteam is wel iets dat mij zou kunnen helpen. Ik raad u aan, ga eens langs de huisarts. Hè. Misschien weet de huisarts zelf nog niet van de bestaan van ons. Ja. Hè. Dat kan zeker. Ja. We zijn nog niet lang opgestart. Ik denk maar een kleine 5 jaar. En bespreek eens met de huisarts en dan kan de huisarts ons bellen, omschrijft even uw problematiek en dan kunnen we
en dan
we
nemen jullie contact op?
Dan nemen wij contact op met de persoon die graag door ons geholpen wilt worden. Ja. Dan proberen wij binnen de week eigenlijk met 2 collega's eens langs te gaan om eens te horen wat dat er scheelt. Ja.
Fantastisch. Als er mensen nu nog vragen hebben, kunnen ze jullie ook per mail bereiken bijvoorbeeld?
Wij hebben ook een algemene mail, maar we hebben liever op de telefoon.
Op de telefoon, ja.
Rapper.
En die vinden we ook op de website terug.
Ja, inderdaad.
Maar die zal zeker ook in mijn bio, de korte omschrijving van mijn podcast opnemen en natuurlijk ook op de Facebookpagina. Heb je daar zelf nog iets aan toe te voegen?
Ik denk dat dat vrij volledig is, hè, wat onze job inhoudt. Of wat wij
een mooie
proberen
job,
te doen.
Een mooie job, en ik zou zeggen.
Zeer boeiend, zeer voldoeninggevend. Ja.
Veel succes met je prachtige job om mensen nog verder te helpen. Ja. En veel groetjes aan uw collega's.
Ja, en van ons uit zeer dankbaar dat we hier toch eventjes mogen onze werking komen verduidelijken. Hè, dat er wat... wat weten komt van het bestaan. Hè, dat
er is zeker, ik kan al verklappen dat er is heel veel interesse in jullie als ik het aanhaal en zo. Dus het wordt zeker al doorverteld.
Zolang dat we iedereen kunnen helpen. Hè.
Mooi. Ja. Een mooie vooraf te sluiten. Dankjewel. De laatste vraag dat je waarschijnlijk stelt. Evi, hoe kom jij bij die hulp aan huis? Wel, er is mij hulp aangeboden. Ik zat daar op een plek die helemaal niet mijn plaats was. Ik ga er misschien nog wel eens over vertellen, maar ook dat zal in stapjes gebeuren. Ik moet daar klaar voor zijn. Maar daar werd mij wel hulp aan huis voorgesteld. En die heb ik dus met 2 handen aangenomen. Want ik geef dat eerlijk toe, ik was een hobbyist die daarna een semi-professional is geworden. Ik deed aan overmatig drankgebruik voor de corona. Een avond op restaurant, is goed doorzaken. Daarna een digestief, nog bij de mensen thuis belanden. Die hadden dan stevast, want voor mijn cava dronk ik ook nog limoncello. En veel mensen kenden dan ook die maten niet, dat ze dat voor u moeten inschinken. Dat is eigenlijk een borrelglas. Hoe vaak dat je in een limoncello een half limonaatglas of een vol limonaatglas hebt gekregen. En op die moment lachte er nog mee, maar je drinkt dat wel op. Hè. En, of een kaartavond met vrienden, daar hoorde een glasje whisky bij. Nu, die limoncello, die heb ik al een paar jaar geleden afgezworen samen met mijn man. Want we gingen op vakantie naar Bali. En ik had het lumineuze idee om die vakantie in te zetten, de nacht voor vertrek, de avond voor vertrek, s'nachts gingen we opstijgen met een fles limoncello. Ja, dat was dus heel, heel dom. En de man was al helemaal op van de stress. De zelfstandige moest zijn zaak achterlaten, helemaal op van de stress. En ons limoncello-avonden, die begonnen altijd met lachen, steekjes geven en die eindigden dan met niet zo fijne verwijten aan mekaars hoofd. En we moeten er nu nog wel om lachen, want we zaten er dan half sprekend tegen mekaar, naast mekaar in het vliegtuig, met de reis van ons leven naar Bali. Ja, met een grote kater natuurlijk. En wat doe je als je in Bali aankomt? Aan het zwembad, een kavatje drinken. Maar dat was, ja, ervoor. En dan was er een hele tijd een blok erop. Dat was gewoon overmatig drankgebruik. De nobbyist. Ja, en ik ben dan die grens eigenlijk tijdens de corona overgegaan. Ik heb die overschreden en ik vertelde al over het telewerk. Maar eerlijk is eerlijk, hè. Het is niet alleen dat telewerk. Het is een samenkomst van verschillende factoren waardoor dat je begint te drinken. Bij mij was dat dus dat isolement. En ook, ja, mijn hobby's konden niet meer. Op restaurant, dat was ook een van mijn hobby's, dat ging ook niet meer. Ik heb een heel jaar aan een stuk, het eerste jaar van de corona, ik weet dat nog, elke dag iets vers gekookt. Dat was elke dag iets anders. Hè. Het enige wat we regelmatig wel eens aten, dat was een spaghetti. Dat terugkwam in mijn schema, maar dan denk ik ook, welke druk legt u eigen toch op? Je bent zo zot als een kruk dat je dat gedaan hebt. Maar dat was mijn uitlaatklep, zoals dat drinken dat ook werd. Dat werd mijn, ja, dat werd niet mijn hobby, maar dat werd echt, ja, ja, een foute uitlaatklep. Ik zag het ook als een soort beloning, maar dan ook weer langs een andere kant als een beetje, soms als troost. En hoe dikwijls hebben vrienden niet tegen mij gezegd, maar even, terwijl ik het al ervoor aankaartte, een jaar geleden zei ik, oh, ik ben precies een beetje te veel aan het drinken. En zei ik, maar oh, dat is toch normaal, het is zo'n moeilijke periode. En ik voelde al van mezelf dat het de verkeerde kant uitging. Ik heb pas het laatste half jaar daar zwaar mee gesukkeld, zal ik maar zeggen, met dit probleem. Dus ik heb op tijd op de rem kunnen gaan staan. Want om een concreet voorbeeld te geven, je weet het, mijn honden, als die een dag niet hadden geblaft, oh, ik klapte in mijn handen, dat gaan we vieren, hè, een glasje cava. Blaften ze te veel? Oh, een cava. Dan dat lawaai niet meer hoor, want ja, dat is te veel stress. Ja, op den duur gaan we drinken als je honden een scheet laten, bij manier van spreken. Hè. Dus dat is die ronde waar ik in kwam, die op den duur een vicieuze cirkel. En ja, ik overdrijf nu mee wat ik vertel. Maar op den duur heb je altijd wel een reden en gaat het een beetje die drank als een soort van ontsnappingsstrategie of als een soort van zelfmedicatie, zoals ik het al noemde, gebruiken. En ik dacht, ik ben fout bezig. Nu heb ik het gevonden, de blok erop, in de week ga ik niet meer drinken. Heel slim. Nu, dat is sarcastisch bedoeld natuurlijk, want zo slim was dat niet. Want ik begon daardoor te binge drinken. Ja. In het weekend, het was alle remmen los. Het was precies of dat ik mijn schade, en ik, ja, druk het hier ook weer verkeerd uit, maar het is letterlijk zo, moest inhalen van heel de week. Terwijl het eigenlijk meer schade berokkend dan dat nodig was. Dus met als gevolg dat ik dus nog meer dronk op zeer korte tijd. Niet goed dus. En ik heb dus, moet ik het zeggen, bij mij was het 5 voor 12. Ik was de grijze zone, de semi-professional. Net nog geen verslaving. Ik heb al mijn parameters laten checken. Ik had ook geen afkiekverschijnselen. Maar ik heb wel aan die alcoholalarmbel getrokken. Nu, een grote tip dat ik al ga meegeven. Het veel drinken heeft ook te maken met je emoties. En dat is toch al een tip dat ik wil meegeven. Is het 5 voor 12, je kunt bellen voor hulp. Is het 5 na 12, had je gisteren moeten bellen. Eerlijk waar. Maar wat je nu al kunt doen, maar echt letterlijk nu, is de HALT-methode. En wat is de HALT-methode? Het woord zegt het zelf, de stop. Drink niet als je HALT, hungry, de A van angry, de L van lonely, of de thee van taart zijn. Dat is een hele grote tip die al misschien een stapje in de goede richting kan zetten. Voilà. En ik ga nu afsluiten, en naar goede gewoonte. Mijn baas zal al blij zijn dat ik mijn gedichtjes van de nieuwsbrief gewoon verschuif naar mijn podcast, naar goede gewoonte, met een gedichtje. Ik zou zeggen, geniet ervan. En graag tot volgende week, want dan is het niet aan mij om te praten. Dan gaan we on the air met een echte, levensechte getuigenis. Dus wat hebben we geleerd vandaag? Drink je met verstand en drink je graag? Als hobbyist, amateur zit je dan in fase 1. Overmatig drinken doe je meestal niet alleen. Als de volgende fase is aangebroken, drink je je problemen weg. Luister dus wat ik zeg. Semi-professioneel ga je de drank misbruiken. De rode vlag moet dus hier al opduiken. Alle remmen in het weekend los. Vanaf 5 glazen binnen de 2 uur ben je de klos. Grote risico's voor de gezondheid treden op. Maar alsjeblieft, ga nooit op stap zonder Bob. Als pro, tijd om te leren dat je niet kan drinken. Of je zal in je ziekte wegzinken. Maar nooit te laat om hulp te vragen. En bij deze wil ik je uitdagen. Reik die hand die je wordt aangeboden. Want denk eraan, alcohol kan je doden.